Als je denkt dat het anders kan. Als je over je eigen denkniveau heen wil stijgen. Als je daadwerkelijk het bedrijf beter wil maken. Het bedrijf een warm hart toedraagt. En ook de directie wil ondersteunen. Stel je dan beschikbaar van de ondernemersraad.
Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Waarin ik op zoek ga naar de wereld van ondernemingsraden, medezeggenschap en alles wat erbij komt kijken. Zelf kom ik niet uit deze sector en daarom ondervraag ik mensen die hier wel wat over weten. En vandaag ga ik in gesprek met Harm de Boer, voorzitter van de Departementale Ondernemingsraad van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Welkom, Harm.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Nou, die heb ik er in ieder geval uitgekregen, die titel.
Een hele mond vol, zo hè?
Gelukkig mag ik je alleen Harm noemen vandaag.
Jazeker.
Kun je jezelf even kort voorstellen?
Ik ben Harm de Boer. Ik ben 49 jaar oud. Ik werk al vanaf 1996 voor Dienst Justitiële Inrichtingen, ook wel DJI genoemd. En daar werk ik eigenlijk momenteel voor een jeugdinrichting in Nijmegen.
Om een klein beetje in beeld te krijgen bij jou, voor de luisteraars, heb ik een kort introspel bedacht. Mm-hmm. Voordat we de hele inhoud opzoeken. Ja?
Helemaal goed.
Ik heb 5 zinnen voorbereid en die mag je aanvullen. Komen ze.
Kom maar op.
Ik start mijn werkdag het liefste met...
Een kopje koffie.
Wat drink je erin?
Suiker.
Als medezeggenschap morgen wordt opgedoekt, dan...
Ben ik benieuwd wat er voor terug in de plaats komt.
Het meest interessante aan medezeggenschap vind ik...
Het mogen meepraten op, als je daarvoor kiest, verschillende niveaus... maar sowieso over alles wat met beleid te maken heeft... en wat voornamelijk het personeel en de organisatie aangaat.
Mooi. Het beste moment in de week voor een vergadering vind ik...
Dat is een hele lastige, want ik vergader van maandag tot en met vrijdag. Er is geen goed moment en er zijn geen slechte momenten.
Gewoon altijd.
Altijd.
In een perfecte wereld is medezeggenschap...
Een begrip waar niet over nagedacht hoeft te worden.
Mooi, dus eigenlijk vanzelfsprekend.
Ja, dat medezeggenschap ook altijd betrokken is bij alles wat er speelt binnen de organisatie. Vroegtijdig betrokken is.
Mooi, oké. Harm, ik wil eigenlijk meteen de inhoud induiken. Gewoon de volle bak, want ik ging natuurlijk ons gesprek voorbereiden. Dus ik begon... om maar eens te googlen hoe de medezeggenschapsstructuur binnen de overheid in elkaar zit. Ik dacht, laat ik even een basis leggen voor mezelf, voordat ik je spreek. Maar om meteen met de deur in huis te vallen, ik kwam er gewoon niet uit.
Ja, het is een hele ondoorzichtige materie als je aan de buitenkant staat en je probeert naar binnen te kijken. Mm-hmm. Het is ook een heel saai verhaal, dus ik probeer het kort, krachtig en ik hoop luchtig uit te leggen.
Oké, kan er altijd een muziekje onder zetten?
Dat is prima. Nee. Doe maar gewoon een heel mooi pauzemuziekje.
Nee, vertel. Kun je mij uitleggen hoe het in elkaar zit?
Iedere zelfstandige directeur, ook binnen het overheidsbedrijf, heeft een ondernemersraad. Tenminste, als je ook aan de criteria voldoet, meer dan zoveel personeelsleden, et cetera, et cetera. In mijn geval betekent het dus dat ik lid ben van de ondernemersraad van de Rijksjustitiële Jeugdinrichting. En van daaruit ben ik doorgekozen naar de centrale ondernemersraad van dienstjustitiële inrichtingen. Bij die ondernemersraad zijn alle ondernemersraden die binnen DJI, dienstjustitiële inrichtingen, zijn aangesloten, vertegenwoordigd. Van het opleidingscentrum tot aan het hoofdkantoor, tot aan iedere gevangenis, iedere jeugdinrichting en de forensische rijkskunieken zijn daar allemaal bij aangesloten. Dus dat is een tafel met heel veel mensen eraan. Vanuit die ondernemersraad kun je dan doorgekozen worden naar de departementaal ondernemersraad van JNV. Vanuit de departementaal ondernemersraad van JNV, waar dus ook de onderdelen van JNV aanwezig zijn. IND, dienst terugkeer en vertrek. IND, immigratie- en naturalisatiedienst, dienst terugkeer en vertrek. Openbaar ministerie, raad van de kinderbescherming, etcetera, etcetera. Kun je ook weer doorverkozen worden naar de groepsondernemersraad Rijk. En daar zijn alle rijksonderdelen bij aangesloten om daar te praten op het hoog abstract strategisch niveau van de medezeggenschap en de beleidvorming die nodig is binnen het Rijk. Dus iedere eigen zelfstandige directeur heeft zijn of haar ondernemingsraad. Mm-hmm. En vanuit die ondernemingsraad wordt één persoon vertegenwoordiger binnen de raad die daarboven zit. Overigens niet altijd één persoon, want als je vanaf centraal niveau bij DJI doorgaat, zijn er, ik meen, 8 personen die echt daadwerkelijk een vaste zetel hebben in de departementale ondernemingsraad. En er zijn ook een aantal plaatsvervangers erbij. Mm-hmm. En zo gaat het ook door naar het GOR Rijk, dat werkt met staffels.
Mm-hmm. En wat je zegt, dan kun je doorverkozen worden naar eigenlijk weer een raad erboven. Ik zie een soort kerstboom vormen, ja. Even om het helder te krijgen. Betekent dat je dan stopt bij de OR waar je zat? En of blijf je het dan allemaal doen?
Het is de bedoeling dat je het allemaal blijft doen.
Oh, okay.
En het is inderdaad een kerstboom. Met iedere laag zijn eigen faciliteitenregeling. Dus er zit een eigen tijdsbesteding aan vast. Maar ook dus wat krijg je ter beschikking? Krijg je een tablet? Krijg je een telefoon? Krijg je een laptop? En wat voor softwarepakketten kun je gebruiken? Dat maakt het ook moeilijk. Want sommige stappen werken niet met dezelfde ICT-leveranciers. Dus je hebt in mijn geval, ik heb 3 devices die ik gebruik om mijn werk uit te oefenen. De valkuil van de medezeggenschap is, en ik heb daar zelf nu ook last van, ik ben voor 55 uur in de week vrijgesteld als ik al mijn regelingen bij elkaar optel. En ik moet ook nog zichtbaar zijn in mijn organieke locatie. Want als ik daar namelijk bij de volgende verkiezingen niet gekozen word, valt alles wat daarboven staat, dus de centrale ondernemersraad, departementale ondernemersraad en mogelijkwijs de groepsondernemersraad, allemaal weg. Want je hebt dan geen draagkracht meer om te participeren op die medezeggenschapslaag.
En hoe doe je dat dan praktisch?
Proberen toch nog enigszins zichtbaar te zijn voor de collega's. Ja. En toch ook voor de lokale ondernemersraad je inspanningen blijven leveren. En in mijn geval is het gewoon hopen dat ook in de lobby door mijn collega's gezegd wordt, nou, die persoon is voor ons heel erg waardevol. Ook met alles wat hij op die andere niveaus voor ons kan betekenen als ambassadeur vanuit de Rijksjeugdinrichting. We zouden het fijn vinden als je een stem uitbrengt, dat je ook een stem op hem uitbrengt. En dan is het echt de grote gok of je dan weer gekozen wordt en dat mag doen. En of je dan natuurlijk ook weer van iedere laag doorverkozen wordt naar die volgende laag.
Ja, want daar heb je dus ook nog aparte verkiezingen in.
Ja, want op het moment dat ik in een nieuwe ondernemersraad kom, oftewel, we hebben verkiezingen gehad, de raad wordt formeel opnieuw samengesteld. Dan moet ik weer aan die raad vragen of hun mij willen doorverkiezen naar de centrale ondernemersraad. En ook de centrale ondernemersraad treedt collectief 1 keer in de zoveel tijd af. En dan is het ook weer aan hun de vraag, willen jullie mij weer doorverkiezen naar, in dit geval, de departementale ondernemersraad van JNV?
Stel je valt op 1 van die lagen uit. Dat is niet de goede benaming, maar stel je wordt op 1 van die lagen niet gekozen.
Ja.
Kun je dan nog je werk op de andere lagen blijven doen?
Je kunt heeft de laag erboven dan niet meer doen. Dus op het moment dat de onderste laag wegvalt, dan zijn al die lagen die erboven zijn ook weg. Stel, ik word nu wel gekozen in de ondernemersraad van de Rijksjeugdinrichting, dan kiezen hun mij wel door naar de centrale ondernemersraad van DEI. Maar daar zeggen ze, nee, je kunt niet meer naar de departementale ondernemersraad, want een andere kandidaat om X, Y of Z redenen vinden wij meer geschikt. Ja, dan is het werk daar gewoon klaar. En ondanks dat mijn termijn misschien als voorzitter dan nog door zou lopen, kan ik dan toch geen voorzitter meer zijn en moet ik stoppen en mag ik me alleen nog maar bezighouden met mijn lokale ondernemersraad en de centrale ondernemersraad van DEI.
Oké. Wat een puzzel.
Ja, het brengt ook een hele hoop kopzorgen met zich mee op het moment dat je die verkiezingen weer ingaat. Want het is meestal een periode van 5-6 maanden en je bent, ik in elk geval, ik ben bedreven in hetgeen wat ik doe en ik wil het graag heel goed doen. En ik zou het dan ook jammer vinden als dat wegvalt. Maar stel het valt weg, dan moet ik het ook accepteren. Want zo werkt wel de democratie van de verkiezing.
Dus dat is natuurlijk een van de spannende punten die er op deze manier bij komt kijken. En hoe lang zit je nu in deze rol?
Ik ben vanaf 2017 landelijk vertegenwoordiger vanuit de Rijksjeugdinrichting. En ik zit volgens mij vanaf 2018 in de departementale ondernemersraad. En ik ben nu voor de tweede termijn voorzitter van die departementale ondernemersraad van Justitie en Veiligheid.
Kun je iets vertellen over de verschillende thema's die je aanraakt binnen elke laag? Ik kan me voorstellen dat eigenlijk hoe hoger dat je in die kerstboom zit, hoe meer overkoepelend het is.
Het is inderdaad, ik gebruik de term die jij gebruikt, kerstboom. Op het moment dat wij bijvoorbeeld bij de departementale ondernemersraad van JNV bepaalde onderwerpen bespreken, dan hebben we het meer op een heel abstract niveau. Op het moment dat die tafel gepasseerd is, dan gaat het door naar de onderliggende onderdelen van JNV. En dienstjustitiële inrichting is daar bijvoorbeeld één van. Dus de vraag die al op de departementale tafel gelegen hebt, kan dan voor de uitvoering terechtkomen bij de centrale ondernemersraad.
Dus dan kom jij die eigenlijk weer tegen?
Dan kom je diezelfde vraag weer tegen, maar dan is hij meer toegespitst op hoe gaan we hem daadwerkelijk in de uitvoering brengen en wat zijn de consequenties van het besluit wat genomen is bij de departementale ondernemersraad.
En is dat soms ingewikkeld?
Ja, dat is soms heel ingewikkeld. Omdat je zit in de medezeggenschap vrij van ruggespraak. Dat betekent als ik op departementaal vlak zit en ik behandel daar een casus met mijn collega's en we hebben een bepaalde mening, dan wil dat niet zeggen dat die mening altijd ten gunste is van bijvoorbeeld DJI. Maar op het moment dat die vraag daar beantwoord is, het advies of de instemmingsaanvraag, en hij komt dan bij de Centraal Ondernemingsraad van DEI, moet ik met een hele andere pet naar hetzelfde vraagstuk kijken. Want dan zit ik in één keer op een heel ander abstractieniveau. En dat maakt het echt wel lastig. Want ja, als ik in het bedrijfsbelang of personeelsbelang van JNV denk, dan denk ik aan 65.000 plus medewerkers. Zo snel als bij DEI komt, denk ik aan 16.000 medewerkers. Dus dan is ook de vraagstelling en de beleving heel anders.
Denk je dat daarom expres voor die structuur is gekozen? Want dit zal iedereen hebben.
Binnen de overheid zal iedereen met zo'nzelfde structuur te maken hebben. En ik weet niet of er bewust gekozen is voor deze structuur, of dat de wet op de ondernemersraden daar de aanleiding voor is. Omdat de wet op de ondernemersraden natuurlijk geschreven is voor het bedrijfsleven. Mm-hmm. En die moet ook ingepast worden in alle bedrijven die voldoen aan de criteria. En wij zijn ook een bedrijf. Mm-hmm. Maar het is wel een stuk lastiger omdat wij een politiek gestuurd bedrijf zijn. En eigenlijk gewoon met een hele grote, ja, dat is niet helemaal waar, lijnverantwoordelijkheid zitten van boven naar onder. Het dossier kan eigenlijk minimaal veranderen. Alleen de uitvoering kan veranderen en dus ook de vraag over de uitvoering kan veranderen.
Kun je daar nog iets meer over vertellen? Over het wat medezeggenschap binnen de politiek in jouw ogen zo anders maakt dan bijvoorbeeld een commercieel bedrijf? Want je met dat politiek primaat. Kun je iets meer vertellen hoe je dat ziet?
Op het moment dat je, dienstinstitutionele inrichtingen zit nu met een capaciteitsvraagstuk. Dat betekent, hebben we voldoende celplaatsen en hebben we voldoende personeel om die celplaatsen te bemensen. Dan zie je dat er nu keuzes gemaakt worden door de politiek waar we als dienstinstitutionele inrichtingen uitvoering aan moeten gaan geven. Daar vindt dan op dat moment eigenlijk over het wat geen medezeggenschap meer plaats. Er wordt niet gevraagd, vinden jullie het een goed idee dat we gedetineerden gaan huisvesten in Estland? Nou, die vraag die komt niet meer bij ons. Het kan wel zo zijn, afhankelijk van hoe groot het dossier is en hoeveel onderdelen het van DEI raakt, dat de vraag komt, willen jullie gaan nadenken over hoe we het gaan doen en hoe dat het personeel raakt? Nou, dan ben je al heel ver als je daarvoor gevraagd wordt. Want eigenlijk, alles wat onder politiek primaat valt, is dus gewoon weggehaald bij de medezeggenschap en heb je formeel niks meer over te zeggen.
Mm-hmm.
Het gaat dan alleen om het goede contact tussen een leidinggevende, in dit geval de directeur-generaal van DEI, Wim Saris, en zijn centrale ondernemersraad van DEI, of ze met elkaar daar toch het gesprek over aangaan. En het is dan niet het formele gesprek, maar meer het informele gesprek, om toch te peilen en te polsen hoe daar, ze noemen het ook al zo mooi, de thermometer erin stoppen, hoe de temperatuur van het water is en wat men daarvan vindt. Gewoon het mogen en kunnen meedenken op dat soort dossiers is voor mij een van de meest waardevolle dingen, ook voor medezeggenschap. Naast hetgeen waar je formeel recht op hebt als medezeggenschap.
Juist van oké, het zou kunnen zijn dat dit thema gewoon is politiek primaat. Eigenlijk is het boekje gesloten,
ja.
Punt klaar. Maar juist om dat gesprek aan te houden en te laten zien, nee, we vinden het wel belangrijk dat we hier het gesprek over voeren. Mm-hmm. Ondanks dat er misschien geen andere keuze doorgemaakt kan worden.
En daar zit ook wel weer een spanningsveld. Want op het moment dat de directeur-generaal van DEI zegt, we liggen eigenlijk helemaal klem met onze capaciteit, we hebben te weinig personeel, we moeten een oplossing gaan zoeken, dan kan die of kijken, ik ga dit intern oplossen. Dan moet je dus wel de medezeggenschap consulteren. Maar op het moment dat de politiek zegt van, nou, volgens mij is dit voor een hogere tafel, moeten wij hierna gaan kijken, want wij voelen het eigenaarschap van dit probleem. Dan adviseert de directeur-generaal ook de politiek over de mogelijk te nemen besluiten. Maar dan is je rol als medezeggenschap eigenlijk, en dat klinkt heel cru, ontnomen. Je hebt dan eigenlijk niks meer in te brengen op het advies wat de directeur-generaal uitbrengt richting de politiek en wat de politiek vervolgens als politiek primaat teruggeeft naar de organisatie. Eigenlijk zeg ik, als je namelijk goed contact hebt met je directeur-generaal, dan gaat hij die plannen wel even spiegelen. Dan komt hij wel even langs en zegt, nou, waarschijnlijk gaan we, we geven een keuzelijstje en dit zijn mogelijke opties. En dan kan de staatssecretaris kan kiezen uit variant X, Y of Z. En mogelijkerwijs kom ik dan bij de uitvoering weer terug bij jullie. Afhankelijk natuurlijk van hoe groot de impact is op het bedrijf.
Zie je dat ook als een van jouw belangrijkste rollen als voorzitter? Het behoud van dat goed contact met zo'n met zo iemand die erboven staat?
Ik zit natuurlijk op departementaal niveau. Ik ga niet praten over de Centrale Ondernemersraad op dat punt. Daar hebben we een andere voorzitter voor. Als voorzitter van de departementaal ondernemersraad ben ik een technisch voorzitter. Dat betekent dat ik zoveel mogelijk van de inhoud wegblijf en probeer te sturen op het proces. Maar dat betekent ook dat ik het goede gesprek voer met de secretaris-generaal. Met in dit geval Anneke van Dijk. Die is per 1 september begonnen als nieuw secretaris-generaal. De verwachtingen naar elkaar uitspreken. Hoe gaan we met elkaar om? Wat hebben we van elkaar nodig? Hoe weten we elkaar te vinden? Dat zijn echt hele cruciale dingen die ik vind als voorzitter, die je bespreekbaar moet maken met je secretaris-generaal. Want het is natuurlijk een hele andere denkrichting dan waar hun op dat moment mee bezig zijn. Secretaris-generaal zit op een heel abstract niveau. Die wordt geïnformeerd door alle onderliggende lagen. Daar vindt eigenlijk een kleine bestuursraad, een brede bestuursraad, de besluitvorming plaats. We willen met JNV die kant op gaan. En dan mag de medezeggenschap er ook nog wat van vinden. Nou, wanneer wordt die medezeggenschap aangehaakt? Hoe vroeg tijdig in het stadium mag je mee gaan denken? Kun je je input al leveren? Kun je nog invloed uitoefenen op het dossier voordat je de formele vraag krijgt? En dan heb je echt wel heel goed contact nodig met je leidinggevende, in het geval de SG, secretaris-generaal. Want als je dat niet hebt, dan loop je continu achter de feiten aan. En dan loop je ook tegen een van de valkuilen aan, dat een ondernemersraad als vertragend gezien wordt en als een last. Er wordt wel eens gekscherend gezegd, een groep grijze oude mannen die overal nee tegen zijn. Nou, dat is een imago waar we al lang van proberen af te komen. Want zo zitten we niet in elkaar. Zo willen we ook niet in elkaar zitten. Oké, die grijze mannen, dat gebeurt meestal wel. Omdat de achterban meestal kiest voor mensen met wat ervaring en die ook mondig zijn en zich durven uit te spreken op de diverse lagen. Dan kom je al gauw richting wat oudere personen. Alhoewel jongeren ook van harte welkom zijn. Dus dat ook een oproep, stel je ook beschikbaar voor de medezeggenschap. Het is echt interessant. Maar het zorgt wel voor dat als je het contact met elkaar goed hebt, dat je altijd overal over kunt praten. Ook als er niet daadwerkelijk een formeel traject jouw kant op komt.
Sinds dit jaar hebben we een nieuwe overheid.
Ja.
Prinsjesdag is toevallig ook net geweest. Kun je iets vertellen over hoe een nieuwe overheid impact heeft op jouw werk binnen de ondernemingsraad?
Jazeker. Alleen de discussie een minister van of een minister voor, dat levert al een hele hoop gedoe, is dan de mooie term op. Want ja, moet je dan in één keer een nieuw ministerie gaan optuigen? Wat heb je daar allemaal voor nodig? Hoeveel personeel moet daar van de ene organisatie over naar de andere organisatie? Of gaan ze diensten sharen, bijvoorbeeld vanuit een bestuursdepartement, dat je de ene dag werkt voor asiel en migratie en de andere dag werkt voor JNV? Maar ook bijvoorbeeld een kaderstelling. Er wordt gezegd een reductie in het budget van 22%. Nou, dat vraagt nogal wat. Dat vraagt ook soms om onorthodoxe oplossingen. En aangezien het politiek primaat is, heb je er als medezeggenschap eigenlijk niks over te zeggen. Maar als je dan weer goed contact hebt met je secretaris-generaal, dan word je wel uitgenodigd om erover mee te denken. Wat zouden we wel kunnen? Wat zouden we niet kunnen? Wat zou de impact van de ene keus zijn? Wat zou de impact van de andere keus zijn? En dan kan het op heel hoog over, heel abstract niveau. Maar het kan bijvoorbeeld zelfs gaan over, moeten we nog wel koffiemachines neerzetten? Of moeten we nog wel een bedrijfsuitje doen? En dat klinkt allemaal heel basaal. Maar ook de medezeggenschap op ieder niveau is daarmee bezig. Want dat creëert wel een bepaalde werksfeer en een werkomgeving waarmee je of een aantrekkelijke werkgever bent of geen aantrekkelijke werkgever bent. Dus de hele grote keuzes, waar gaan we groot bezuinigen? Hoeveel personeel moet er van het ene ministerie naar het andere ministerie? Of gaan we het allemaal gezamenlijk doen? Daar mag je dan over meedenken. En die kleine dingetjes die niet zo ogenschijnlijk belangrijk zijn, mag je ook nog over meedenken. En kun je ook nog wat van vinden. Want we moeten toch met elkaar een bedrijf in stand blijven houden wat gezond is en uitnodigend is voor personeel om te komen werken.
Ja, precies. Dus die dingen die lijken dan heel klein. Maar uiteindelijk als je het gaat doorbekijken en doorrekenen, dan zijn het ook grote beslissingen die je
Absoluut.
Dan neemt. Grappig.
Een van de dingen die er ook nog bij komt. We moeten gaan voldoen aan de 10% roemernorm qua inhuur. Nou, we zitten gewoon in sommige onderdelen. En ik ga niet te veel zeggen over onderdelen waar ik weinig van weet. Maar ik weet dat bijvoorbeeld bij dienstjustitiële inrichtingen zijn er heel veel inhuurders in sommige onderdelen van dienstjustitiële inrichtingen. Omdat er heel moeilijk aan personeel te komen is. Ja, op het moment dat daar dan gezegd wordt, we moeten terug naar een maximaal 10% inhuur. Dan is dat gewoon eigenlijk een nekslag voor de service en diensten die je levert. en de kwaliteit van werk die je wil leveren. En dan moet je ook gaan afvragen, kunnen we dan nog wel aan die taakstelling voldoen op het moment dat we daadwerkelijk al die inhuurders eruit zouden moeten zetten? Kunnen we dan nog wel de zorg bieden aan onze justiciabelen die we zouden willen bieden? En dan zit er ook nog een ander aspect aan de medezeggenschap, dat je ook af en toe tegen je hoogstleidinggevende moet zeggen, misschien moet je met deze opdracht een keer teruggaan naar de politiek en zeggen, hier is het wel haalbaar en daar is het niet haalbaar.
Dat
want het
ook.
Werk moet ook gewoon haalbaar zijn.
Dat soort dingen gebeuren ook.
Ja.
Het gesprek weer opnieuw aangewakkerd wordt eigenlijk.
Natuurlijk zijn dit soort pijnpunten ook onderdeel van gesprek. En of dat uiteindelijk ook terug gaat naar de politiek, of dat er een andere oplossing voor gevonden wordt, dat is nog even de vraag. Want we zijn nog heel vroeg in een heel vroegtijdig stadium. Dus we moeten echt even gaan kijken hoe dit soort uitspraken zich gaan vertalen naar de werkvloer.
Je zit natuurlijk al een tijdje in de medezeggenschap. Ik zou jou graag willen vragen naar een bijzondere gebeurtenis uit je tijd in de medezeggenschap en dan iets wat je is bijgebleven. Mag positief zijn, negatief, bijzonder. Een van de momenten die je het meest is bijgebleven uit deze periode.
Ja, dat is dan toch een persoonlijke. Je komt uiteindelijk vanuit een organisatie, Rijksjeugdinrichting. En je gaat naar de Centrale Ondernemersraad. En je zegt op een gegeven moment, nou weet je, dat departementale ondernemersraad gedeelte vind ik ook wel interessant. Ik wil daar als plaatsvervanger naartoe. Ik ben daar als plaatsvervanger begonnen en uiteindelijk ook vastlid geworden. En toen kwamen de verkiezingen. En ik had zoiets van, ja, in mijn persoonlijke ontwikkeling zou ik misschien wel een rol van plaatsvervangend voorzitter willen ambiëren. Vooral ook omdat je dan een beetje rustig aan kunt groeien op een bepaald niveau. Want de afstand tussen het werkveld en de torens in Den Haag is een hele hoge en een hele grote. En in één keer zit je dan bij elkaar en komt de raad tot de conclusie dat je misschien beter voorzitter kunt worden.
Dat is een flinke conclusie.
Dat is een flinke conclusie. En een week later zit je in één keer met de secretaris-generaal om tafel. En dan wordt er gezegd, nou, hoe gaan wij de komende periode met elkaar om? Ik kan je vertellen, dat is iets wat ik 10 jaar geleden nooit voor mogelijk had gehouden. Het was echt zo'n ver van mijn bed idee dat dat ooit een optie zou kunnen zijn. Dat ik ooit daar zou kunnen eindigen. Dat vind ik echt wel een heel markant moment om even te markeren.
Ja.
En vooral ook het feit dat het ook goed bevallen is. Dat ze me toch ook nog een tweede termijn hebben gegund als voorzitter. Dat geeft mij toch goede moed dat ik het op een bepaalde manier goed doe.
Ja, en dan nog iets persoonlijker te trekken. Hoe ga je daarmee om op zo'n moment? Was dat iets waar dat je juist iets meer van werd van, wow, wat overkomt me nu? Wat moet ik gaan antwoorden? Hoe doe ik dit? Of kreeg je er juist iets meer zelfvertrouwen van yes, dit gaan we even fixen?
Het was een mix tussen yes en oh mijn god, en nu?
Ja?
Onlangs, we hebben twee jaar terug hebben we een landelijke medezeggenschapsdag gehad op het podium met Dick Schoof en met Rick de Rooij. En er was ook een van de dingen die ik daar zei van, hoe ga je nou uiteindelijk zo'n gesprek met iemand aan? Wat ga je dan tegen zo iemand zeggen? Hoe stel je je op? Ik zit hier met mijn oorbellen en mijn tatoeages. En mijn meest nette kleding, ja goed, dat kon in de toren nog wel eens gezien worden als niet zo nette kleding. Moet ik me nu in één keer anders gaan kleden? Moet ik me anders gaan gedragen? En uiteindelijk dacht ik bij mezelf, nee, ik ben ik. En oké, misschien soms iets ongenuanceerd. Of ik kan misschien soms een beetje vanuit een bepaalde emotie reageren. Daar moet ik wel aan wennen dat ik daar wat mee ga doen. Maar ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Ik wil gewoon op een normale manier met mensen kunnen omgaan. En ik wil gewoon op een normale manier benaderbaar zijn. En ik hoop ook dat daar de sociale veiligheid voor is binnen de toren. Ja, en ik kan je heel eerlijk vertellen, het heeft me alleszins positief verrast.
Ja?
Ja, absoluut.
Alles meegevallen?
Alles meegevallen. Tuurlijk is er wel eens een keer een ja, goed, maar dat heb je overal. Of je nou in een snackbar werkt of je werkt bij de tennisclub. Er gebeurt overal wel een keer iets. En iedereen kijkt als een keer van, nou hier heb je hem. Hè? Maar op het moment dat je dan zegt van, ik zie bij jou dit, klopt dat? En je zoekt elkaar dan op. We zijn allemaal mensen, we zitten allemaal voor hetzelfde doel. Alleen soms vanaf een ander niveau en vanuit een andere optiek.
Wat gaaf.
Ja.
Echt tof om te horen.
Ik vind het ook fantastisch om daar deel te mogen nemen en deel van te zijn.
Ja, mooi. Nou, laat het veel inspireren.
Ja.
Dat hoop ik. Oké, ik heb jou heel veel vragen gesteld. Maar ik heb ook nog 2 vragen van luisteraars die ik je graag even voor wil houden. De eerste. Hij is net al even genoemd. Dick Schoof.
Ja.
was vroeger secretaris-generaal bij JNV. Ken jij hem nog uit die tijd? En zo ja, hoe is het dan als zo iemand in één keer premier wordt?
Ja, ik ken hem vanuit die periode. Wat ik al zei, toen ik voorzitter werd, was hij de secretaris-generaal. Dus heb ik ook met hem het kennismakingsgesprek gehad. Overigens wel een lastige periode, midden in corona. Dus heel veel digitaal contact en ook af en toe een informeel contactmomentje via de WebEx. Een programma wat wij daarvoor gebruiken. Ik heb hem als een zeer aardig persoon ervaren. Die ook zeer te zakenkundig is en op het moment dat nodig is recht door zee. En streng toch rechtvaardig kan zijn. Ik weet niet of anderen hem ook zo ervaren, maar ik heb hem altijd als een zeer prettig gesprekspartner ervaren.
Leuk. En hoe is het als zo iemand die je kent nou ineens premier wordt?
Ja, dat was heel bijzonder. Kleine situatieschets. Het was volgens mij op een dinsdag. En we zouden voor een bepaald overleg die middag allemaal bij elkaar komen. En ik zat in de auto en ik werd gebeld van... Goh, Harm, ja, jij bent op weg naar Den Haag. Ja, je hebt vanmiddag een gesprek met Dick. Ja, ga maar naar huis, want hij stopt. Ik zei, pardon, hij stopt? Ja, hij is beoogd minister-president. Oh, dus hij legt zijn functie neer. Ja, per direct. Nou, dat is schrikken. Want dan heb je in één keer schip zonder kapitein. Ja. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Je hebt natuurlijk de plaatsvervangers en je hebt de hoofddirecteur bedrijfsvoering heb je nog. Hè, er staat nog steeds een apparaat. Maar hoe gaan we het dan doen? Hoe gaan we dan in één keer de taken verdelen? Hoe gaan we dan de verantwoordelijkheid verdelen? En dan moet je echt, en dat ben ik ook heel blij mee, dat we dat goede contact hebben. Ook met Rick de Rooij en met Eminet als hoofddirectie bedrijfsvoering. Hoe gaan we het doen? En gewoon korte lijntjes met elkaar. Nou, we zijn van plan om het zo en zo te gaan inkleden. En zo gaat het contact met de medezeggenschap. En als het nodig is, kun je hem altijd bellen of appen. En dat is wederzijds. En dat is een hele fijne werkomgeving. Je moet alleen kijken of het ook allemaal klopt. Nou, dat hebben we dus in een brief gevraagd. Is ook allemaal bevestigd hoe we het zijn gaan doen. En ja, goed, dat is dan in één keer snel kunnen schakelen. En dan de zoektocht naar een nieuwe secretaris-generaal. Want ja, je komt richting het reces. Je komt richting Prinsjesdag. Je komt richting de miljoenennota. Er moet zoveel besloten worden.
Dus ook de timing was heel cruciaal voor jullie.
Ja, het kan je wel vertellen. Ik ben zeer beperkt vrijgesteld voor de departementale ondernemersraad. Maar het heeft zoveel tijd van mij gevraagd dat ik echt de lokale ondernemersraad bijvoorbeeld echt te min gedaan heb in die periode. Ja.
Maar de goede reden.
Ik probeer het altijd wel goed te communiceren waarom ik er niet ben of waarom ik iets niet doe. En ik hoop ook dat ze accepteren dat ik af en toe gewoon via de mail mijn input lever. Want ik probeer wel alle mails te beantwoorden. En kan je zeggen, dat is ook een mooie uitdaging.
Kan ik me voorstellen. En dan weer de hoop over die collega's waar je in het begin over had. Dat die het ook voor je opnemen. Van er is een reden waarom je hem weinig
absoluut
ziet. Dus hij is daar en daar
en
mee
we
bezig.
Begrijpen dat dit nu even prioriteit heeft boven het andere. En uiteindelijk is ook alles wat daar in Den Haag gebeurt op departementaal niveau. Hetgeen wat zijn uitwerking heeft op de werkvloer. Dus ja, je probeert ook daar zo goed mogelijk voor te sorteren. Ik heb het ook tegen mijn directrice van de Rijksjeugdinrichting gezegd. Ja, je ziet me waarschijnlijk niet veel. En als je wat van me hoort, is het altijd maar de vraag van waar kunnen we het nou wel en waar kunnen we het nou niet over hebben? Maar ik draag de Rijksjeugdinrichting een warm hart toe. En ik ben een ambassadeur op alle tafels. Dus ook op de departementale ondernemersraadtafel kom ik wel eens met voorbeelden van in de Rijksjeugdinrichting, ... Ja, puur om de casuïstiek die ook op abstract niveau speelt, enigszins te kunnen inkleuren met ervaringen vanaf de werkvloer.
Ja, kan me voorstellen. Dat maakt natuurlijk veel waardevoller en veel concreter. Ja. Interessant. Oké, laatste vraag van vandaag alweer.
Gaat snel.
Ik weet het. We gaan even 50 jaar verder in de tijd. Hoe denk jij dat medezeggenschap eruit ziet?
Ja, hoe denk ik dat medezeggenschap eruit ziet? Dat is het één. Hoe hoop ik dat medezeggenschap eruit ziet? Dat is het ander. Ik hoop dat medezeggenschap gewoon een algemeen begrip is geworden. Dat iedere directeur zegt, ik ben blij met mijn ondernemersraad. En bij ieder besluit wat ik ga nemen, zitten hun direct vanaf het begin aan tafel. Vroegtijdige betrokkenheid, volledige openheid waar het kan. Embargo's waar nodig. Maar gewoon echt dat de medezeggenschap als een soort personeelsvertegenwoordiging in alle dossiers die cruciaal belangrijk zijn voor organisatie en personeel betrokken is, zonder dat daar enige vorm van wrok of argwaan of zuur tussen zit. En dat ervaar ik nog wel eens, dat mensen de medezeggenschap ervaren als zijnde, wat ik net ook al zei, die groep van klagende oude mannen. Mm-hmm. En van dat imago moeten we af. En ik hoop voor de medezeggenschap dat de jeugd het niet als carrière belemmering ziet, maar als aanvulling en meerwaarde voor hun toekomstige carrière. Omdat ze ook op een andere manier gaan nadenken over wat er nodig is om een bedrijf goed te laten functioneren.
Mm-hmm. Is dat iets wat je nog wel eens tegenkomt, dat het als belemmering wordt gezien?
Ja, medezeggenschap heeft toch de nare aspect dat mensen daar door belemmerd worden op het moment dat je eraan deelneemt. Omdat niet alle directeuren, en dan ga ik het heel netjes zeggen, altijd de meerwaarde ervan inzien om een medezeggenschap als volwaardig gesprekspartner te zien. En de jeugd voornamelijk zegt dan, nou, moet ik me daar wel aan wagen? Geef me dit niet een negatief stempel? Ben ik nu niet op een andere manier bezig dan met mijn carrière? Hm. Of misschien wel mijn carrière een halt toeroepen binnen dat bedrijf? Mm-hmm. Afhankelijk van hoe veilig de sfeer is binnen zo'n organisatie.
Mm-hmm. Dus daar begint hij vooral.
Ja.
Ja. Oké, okay. Mooi. Van alles wat we vandaag hebben besproken, wat zou je aan de luisteraars willen meegeven als boodschap, als uitsmijter?
Als je denkt dat het anders kan, als je over je eigen denkniveau heen wil stijgen, als je daadwerkelijk het bedrijf beter wil maken, het bedrijf een warm hart toedraagt en ook de directie wil ondersteunen, stel je dan beschikbaar van de ondernemersraad. Neem die stap, neem het risico. Tot nu toe vind ik het alleen nog maar belonend.
Mooi, nou, beter kunnen we niet afsluiten, denk ik, vandaag.
Dank je wel.
Nou, jij heel erg bedankt, Harm, want het is mij, die kerstboom, die krijg ik niet meer aan mijn hoofd. Nu is het echt wel een stukje duidelijker geworden. Dat scheelt heel veel.
Misschien moeten we anders een organogrammetje tekenen waar die in staat.
Ik denk het, ja.
Voor de rest,
ja,
van de luisteraars.
Dat lijkt me wel een goeie. Ja. Nogmaals, hartstikke bedankt. En heel veel succes de komende periode.
Dank je wel. En jij succes met je zoektocht naar medezeggenschap.
Dank je wel. We gaan ermee door. En iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren. En tot een volgende. Doei! Heb jij nou ook een vraag over ondernemingsraden die je beantwoord wil krijgen? Neem dan contact op met mij via Kletskous Media. De contactinfo vind je in de show notes van deze aflevering. Stuur je vraag in en dan gooi ik die in een volgend gesprek. Tot de volgende! Doei!